Deel 3. Wat je zelf kunt doen voor de gezondheid van je hart en vaten. Hoofdstuk 12. Vitamine K. Een belangrijke rol voor een gezond hart en fitte bloedvaten zou wel eens kunnen zijn weggelegd voor de nog redelijk onbekende vitamine K2. Wat over deze vitamine al wel bekend is, is niet onaardig en voor menig mens is het zelfs de eerste kennismaking met suppletie. Baby's krijgen vaak een shot K om bloedingen te voorkomen. Dat is mooi, maar in steeds meer laboratoria en hoofden van wetenschappers begint de letter K de belangrijkste letter in het alfabet te worden. Ze hebben de vitamine herontdekt in een ander kader, namelijk dat van de hart- en vaatziekten. Besef begint te ontstaan dat het wel eens heel goed zou kunnen zijn dat vitamine K een cruciale rol speelt bij het voorkomen van aderverkalking, mogelijk zelfs het terugdraaien ervan. Dus wordt er, terwijl je dit leest, hard gewerkt aan de opbouw van de kennis rond deze vitamine. Wat niet betekent dat je lijdzaam hoeft af te wachten tot er witte rook uit de universiteiten opstijgt, want er is al veel kennis verzameld. Daarmee kun je nu al je voordeel doen. Zelfs nog meer als je weet dat vitamine K een tandem vormt met vitamine D. Maar laten we niet te veel op de zaken vooruitlopen. Over de kalk in aderverkalking. Bij aderverkalking gaat het vaak over cholesterol, maar hoe zit het met de kalk in aderverkalking? De Maastrichtse professor Leon Schurgers bestudeert dit onderwerp tot in detail. Het leverde een microscopisch kleine ontdekking op met mogelijk grote gevolgen. Schurgers begint bij het begin als hij in 2018 tijdens zijn benoeming als hoogleraar in de biochemie van vasculaire verkalking aan zijn toehoorders geduldig het onderscheid uitlegt tussen de 6 fases van aderverkalking, een onderwerp waarmee hij dan al 20 jaar bezig is. In het begin van de fases lijkt er met het oog op verkalking nog niet zoveel aan de hand. Pas vanaf fase 5 is er sprake van matige verkalking die in fase 5b vordert tot ernstig. Fase 6 is de laatste en ernstigste fase waarbij sprake is van een ernstige mate van verdikking van de vaatwand. Schurgers, deze kwetsbare lesie kan openbarsten en het bloedvat helemaal afsluiten met een stolsel. Dit noemen we dan een hersen- of een hartinfarct, einde citaat. Maar het wordt pas echt interessant als hij zegt dat verkalking een eindstadium van hart- en vaatziekte zou zijn, moet mijns inziens worden weerlegd, einde citaat. Wat hij zegt valt op om 2 redenen. Enerzijds omdat het wijst op een andere visie op aderverkalking van iemand die zich baseert op nieuw en eigen onderzoek. En anderzijds omdat Schurgers niet alleen een probleem benoemt, maar ook werkt aan de oplossing ervan. Oplossingen beginnen bij het nauwkeurig vaststellen van een probleem. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om aderverkalking in beeld te brengen, zie kader. Daarbij wordt volgens Schurgers een belangrijk fenomeen over het hoofd gezien. Een van de redenen daarvoor is dat het letterlijk niet wordt gezien, niet wordt waargenomen met de huidige opsporingstechnieken. Kader. Vaststellen aderverkalking. Problemen met betrekking tot aderverkalking worden bij patiënten op meerdere manieren opgespoord en vastgesteld. Er is de score-risicometer, er is het rekenmodel van U-Prevent, er wordt gewerkt met geluidsgolven voor een echografie, röntgenfoto's met contrastvloeistof, angiografie, meerdere röntgenfoto's die tezamen een CT-scan vormen, een combinatie van angiografie en CT wordt een CTA, er is ook een snelle CT-scan die leidt tot een coronary art scan score. Hoe hoger de KAS-score, hoe meer calciumneerslag. Verder zijn er de MRI met magnetische velden, de CFPWV-techniek die werkt met pulsen, cardioretinometry, de CAC-score, intravasculair ultrageluid, IVUS, het elektrocardiogram, het arteriogram dat net als een CT-scan werkt met röntgenstralen en de arteriograaf die via de arm de vaatstijfheid van de aorta en de centrale bloeddruk in het lichaam weet te meten. En zelfs nog meer manieren, allemaal bedoeld om de mate van slagaderverkalking in kaart te brengen. Microverkalking. Volgens Schurgers falen de reguliere methoden om verkalkingsproblemen op te sporen omdat ze iets cruciaals over het hoofd zien, microverkalking. Daarbij gaat het om kleine harde kristallen met een grootte van 1 tot 15 micrometer. Een micrometer is een miljoenste meter. Klein dus en zelfs te klein voor bijvoorbeeld een CT-scan die een resolutie heeft van zo'n 200 micrometer. Het beperkte waarnemingsvermogen van de CT-scan is een probleem met mogelijk grote gevolgen. Naast CT is er ook PET, een andere techniek. Schurgers in zijn oratie in 2018 redelijk recent is aangetoond dat 86% van de patiënten zonder zichtbare kalk op een CT een positief PET-signaal heeft voor microverkalking, einde citaat. Om microverkalking op te sporen verdient PET dus de voorkeur boven CT. Schurgers noemt microverkalking het beginstadium van wat kan uitlopen op ernstige verkalking, bekend van fase B tot mogelijk fase 6. Citaat, deze microverkalkingen zijn het gevaarlijkst omdat ze kunnen leiden tot kleine rupturen, einde citaat. Rupturen zijn scheurtjes. Iedere keer als het bloed met kracht tegen de wanden van de bloedvaten drukt, zo legt hij uit, ontstaat er frictie rondom de kleine harde kalkkristallen. De kleine scheurtjes die hiervan het gevolg zijn, citaat, zullen uiteindelijk leiden tot een fatale ruptuur met een hart- of herseninfarct tot gevolg, einde citaat. Hieruit zouden 2 conclusies zijn af te leiden. Ten eerste dat de verkalkingsscore nauwkeuriger kan, zodat ook microverkalking kan worden opgespoord. En ten tweede dat er iets moet worden gedaan aan de kalk die daar niet hoort en op andere plaatsen juist hard nodig is. Wat nu bij mensen vaak is te zien, is enerzijds kalk in de vaten en anderzijds een gebrekkig gebit en broze botten die sterk hoorden te zijn dankzij voldoende kalk. Precies hoe het niet moet. Ondanks wat al bekend is, is de rol van microverkalkingen nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Het is nog niet helemaal duidelijk of ze de primaire oorzaak zijn van atherosclerose of een gevolg. In Maastricht wordt er onder leiding van Schurgers onderzoek naar verricht waarbij met diverse internationale instituten wordt samengewerkt. Citaat: als we dit fenomeen van microcalcificatie beter begrijpen en in kaart brengen, kunnen we aderverkalking in een veel eerder stadium opsporen. Einde citaat. Vlak voor het uitbreken van de coronacrisis, maar al wel in de niet-handenschutfase, zoek ik Schurgers op in Maastricht. Al op de gang begint het gesprek, iets dat je wel vaker ziet met gedreven mensen. Niet veel later hebben we het over hoe hij als eerste ter wereld, dankzij een zogenoemde proton microprobe, op zoek ging naar de kleinste details in net niet gezonde vaatwanden. Wat hij ontdekte was opmerkelijk, citaat: wat je dan ziet is calcium en fosfaat in een verhouding zoals je die ook in het bot ziet, einde citaat. Elementen van een botstructuur in je aderen, dat klinkt niet best. De ontdekking vond plaats in 2015, maar doet nog steeds zijn ogen oplichten. Dan, met een serieuze blik, toen hebben we geredeneerd dat dit wel eens het begin zou kunnen zijn van atherosclerose, van het hele ziekteproces, einde citaat. Het gaf een flinke stimulans aan het onderzoek waarmee hij tot op de dag van vandaag bezig is. Schurgers werkt, zoals gezegd, ook aan een mogelijke oplossing van het kalkprobleem. Dit uit zich in een fascinatie voor een vitamine, meer specifiek vitamine K. In combinatie met het vroegtijdig opsporen van microcalcificaties hebben we wellicht de sleutel tot het voorkomen en behandelen van aderverkalking in handen, zegt hij. Straks meer over vitamine K. Eerst nog iets meer over kalk. Van kalk weten we hoe belangrijk het is voor het lichamelijk functioneren en doen we er alles aan om er voldoende van binnen te krijgen. Vergeet je melk niet, schat. Terwijl kalk dus ook is te zien bij enkele van de grootste moderne ziektelasten, namelijk hart- en vaatziekten, beroerte, diabetes en nierfalen. Waarbij Schurgers erop wijst dat de eerste twee te maken hebben met intimale verkalking en de volgende en laatste twee met mediale verkalking. Bij mediale verkalking zit de verkalking wat dieper in de vaatwand en bij intimale verkalking iets minder diep. Aderverkalking en de bijzondere rol van een bijzonder eiwit. Het mineraal kalk speelt zich de laatste tijd steeds meer in de kijker van de wetenschap. Bij die interesse gaat het in het bijzonder om een eiwit dat kan voorkomen dat zich te veel kalk afzet in de vaten. Het eiwit staat bekend onder de afkorting MGP en is afhankelijk van voldoende beschikbaarheid van vitamine K. Meer kennis over de interactie tussen het mineraal en het eiwit kan gevolgen hebben voor de levens van veel huidige en toekomstige hart- en vaatpatiënten en voor de kosten die met hun ziekte gepaard gaan. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar MGP, kort voor matrix GLA-proteïne? In 2017 wordt aan de Universiteit van Beirut gekeken naar de verkalkingsscore van 50 oudere nierdialysepatiënten. Bij hen wordt gemeten wat de hoeveelheid in hun bloed is van een stof die DPUC-MGP wordt genoemd. Dit inactief degefosforileerd, ongecarboxyleerd MGP is de voorloper van MGP. Een toename van inactief DPUC-MGP leidt tot minder actief MGP. En dat is wat je niet wil, want actief MGP remt de afzetting van calcium. Minder remming betekent meer afzetting. De onderzoekers laten met hun werk zien dat veel gedefosforileerd, ongecarboxyleerd MGP in het bloed gelijk loopt met een hoge verkalkingsscore. Een jaar later laat een meta-analyse soortgelijke resultaten zien bij patiënten met hart- en vaatziekten. En in 2019 blijkt uit onderzoek naar een groep van 835 Vlaamse mannen en vrouwen dat hoog inactief DPUC-MGP ook hoog PWV betekent, Pulse Wave Velocity, een methode waarmee verkalking wordt gemeten. De onderzoekers schrijven dat als je de lijn van hun bevindingen doortrekt, meer dan een derde van de Vlaamse bevolking een K2-tekort heeft. Ze schrijven ook, zij het heel bescheiden tussen haakjes, mogelijk omdat het een publicatie betreft in een wetenschappelijk tijdschrift van niets minder dan de American Heart Association, dat meer K2 cardiovasculaire problemen kan helpen voorkomen. Terug naar Beirut 2017. Tijdens het onderzoek in Libanon wordt niet alleen gekeken naar de verkalking en de rol van het calciumremmende eiwit, er wordt ook iets gedaan. De onderzoekers geven vitamine 2 aan de dialysepatiënten een maand lang elke dag 2 capsules. Daarin zit per stuk 100 microgram van de MK7 variant van vitamine K2. Die moeten ervoor zorgen dat het inactieve MGP weer actief wordt. Als dat lukt zal MGP zijn taak op zich nemen en het afzetten van calcium remmen. Wat na 4 weken blijkt, is dat het actief MGP flink is gedaald, met gemiddeld maar liefst 86%. Eerdere studies lieten lagere scores zien, Waarom het hier hoger is, is onbekend. Interessant is dat de onderzoekers bij de eindconclusie specifiek aanhalen dat hogere niveaus van het DPUC-MGP significant gecorreleerd zijn met hoge aortaverkalkingsscores en dus kunnen worden gebruikt als een niet-invasieve manier om aderverkalking vast te stellen. Meer DPUC-MGP loopt gelijk op met meer verkalking en andersom. Minder DPUC-MGP dankzij de vitamine K betekent minder verkalking. Die kennis kan winst betekenen op twee fronten. Eenvoudiger vaststellen in hoeverre er sprake is van aderverkalking en hulp bieden de verkalking tegen te gaan door eenvoudigweg een vitamine aan te bieden. Op ditzelfde spoor zit ook een andere groep nieuwsgierige wetenschappers. In 2019 willen wetenschappers van de Universiteit van Thessaloniki weten waar de bestaande research naar MGP op neerkomt. Dus pakken ze alles wat ze hierover kunnen vinden bij elkaar en schrijven ze een review. Na het klaren van deze klus noteren de Griekse wetenschappers deze interessante concluderende woorden. Vasculaire calcificatie is geen passieve, degeneratieve, onbehandelbare ziekte, maar een actief proces waarbij proteïnen en moleculen zijn betrokken. Einde citaat. Een hoopvolle visie op verkalking vanuit Griekenland. En een positieve kijk op MGP, een stof die door de auteurs de krachtigste, natuurlijkste kalkblokker in het menselijk lichaam wordt genoemd. Zij maken duidelijk dat een gebrek aan dit eiwit wordt geassocieerd met allerlei vormen van calcificatie, sterfte en hart- en vaatziekten. Beetje luguber voorbeeld uit de review, maar bij muizen waarvan het DNA was gemanipuleerd, waarna ze het moeten doen zonder MGP, was het snel bekeken. Na 2 maanden stierven ze aan bloedingen als gevolg van het door stijfheid opengebarsten bloedvaten. De hoop van de wetenschappers is naar eigen zeggen niet ijdel. Er is namelijk een concreet fenomeen waardoor hun visie handen en voeten krijgt, ook hier weer is het vitamine K. Zij hopen en verwachten dat deze vitamine kalkafzetting tegengaat en daarmee beschermt tegen hart- en vaatziekten. LDL-cholesterol levert vitamine K af bij de bloedvaten. Vitamine K, veel mensen hebben er nog nooit van gehoord. Anderen hebben er een levenswerk van gemaakt, zoals de Maastrichtse professor Kees Vermeer. Hij is al decennia lang met het onderwerp bezig, ook nu nog, nu hij met pensioen is. Hij is een gerespecteerd expert op dit gebied. Onder zijn leiding bloeide de eerder genoemde professor Leon Schurgers op. Kalk moet naar de botten, niet naar de vaten, zegt Vermeer streng. Citaat, speciale eiwitten zoals osteocalcine en MGP zorgen daarvoor, maar uit ons onderzoek komt naar voren dat bij vrijwel alle mensen een aanzienlijk deel van deze eiwitten inactief is. Vitamine K activeert ze weer. Wij hebben aangetoond dat je door K2 als supplement te slikken, aderverkalking kan terugdraaien en daarmee de kans op hart- en vaatziekten doet afnemen, einde citaat. Schurgers haakt in en haalde onder wetenschappers bekende langlopende Rotterdam-studie erbij. Die laat zien dat het deel van de mensen met de hoogste inname van K2, in dit geval 45 microgram door voeding, maar liefst de helft minder hart- en vaatziekten, aderverkalking en sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten vertoonde. Soortgelijke resultaten waren vervolgens te zien bij onderzoek naar K2 gedaan door Wageningen Universiteit. Daarbij werd over een periode van ruim 8 jaar gekeken naar de gegevens over ruim 16.000 oudere vrouwen. Resultaat? Meer K2 betekende minder hart- en vaatziekten. De Amerikaanse cardioloog Dennis Goodman, die een boek schreef over K2 en goed bekend is met de ontdekkingen van Schurgers op basis van de Rotterdam-studie, zegt: MGP haalt calcium uit de vaatwand en houdt het in de botten. Einde citaat. De ondertitel van zijn boek over K2 luidt: De ontbrekende voedingsstof, zo gekozen omdat volgens hem veel mensen K2 tekortkomen. Vermeer noemt MGP, citaat, de sterkste remmer van verkalking die bekend is. Einde citaat en zegt: Als je te weinig vitamine K2 binnenkrijgt, is MGP niet actief en ben je minder goed beschermd tegen vaatverkalking. Vitamine D speelt hierbij overigens ook een rol. De eiwitten in de vaatwand en de eiwitten in de botten worden meer aangemaakt als je extra vitamine D neemt. Einde citaat. Vitamine D bevordert de aanmaak van MGP in de vaten en ook het hormoon osteocalcine in de botten en vervolgens is er meer vitamine K2, citaat, nodig om de inactieve vorm van MGP om te zetten naar de actieve vorm, einde citaat. Vermeer legt uit dat de vitamine K die we hebben gegeten of als supplement geslikt wordt opgenomen uit de darm en wordt ingebouwd in de zogenoemde triglyceride. Dat is een vorm van vet die vervolgens in de lever belandt. Daar wordt van de vitamine K voornamelijk de ene variant eruit gepikt, K1, en wordt vervolgens ingezet voor bloedstolling. De andere variant, vitamine K2, wordt bij voorkeur ingebouwd in de LDL-deeltjes die van de lever naar de andere organen gaan. Dit betekent onder meer dat de LDL-partikeltjes de vitamine K2 meenemen naar de vaatwand. Daar wordt het opgenomen en doet het zijn werk, einde citaat. LDL-cholesterol als leverancier van de voor de vaten zo belangrijke vitamine K2 die kan helpen bij het in toom houden van vaatverkalking. Soepeler vaten. In 2015 wordt onder toeziend oog van Vermeer een dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek gepresenteerd in het peer-reviewed tijdschrift Thrombosis en Homeostasis, gedaan onder een groep van 244 gezonde menopausale vrouwen. 3 jaar krijgen zij of een placebo of een dagelijkse dosis van 180 microgram K2. Vermeer, dit is het eerste onderzoek dat op de lange termijn aantoont dat de MK7-variant van vitamine K2 een gunstige uitwerking heeft op hart en vaten. Meer specifiek laat zijn onderzoek zien dat zelfs als het verkalkingsproces al is begonnen, die schadelijke beweging weer de goede kant op is te draaien. De elasticiteit van de vaten nam bij deze vrouwen iets toe en dat was verbazingwekkend, zegt Vermeer. Er is namelijk altijd gezegd dat je de elasticiteit van vaten niet kunt herstellen. En wij hebben laten zien dat dit niet klopt. En als de vaten elastisch worden, kan ook de bloeddruk dalen. Tegelijk vermindert de kans op botbreuken en is het ook nog goed voor de huid die minder verkalkt en soepeler blijft. 2 jaar na het onderzoek van Vermeer wordt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam eens goed gekeken naar het beschikbare bewijs dat vitamine K2 gunstig zou zijn voor hartpatiënten. Het onderzoek met Vermeer uit 2015 wordt erbij gepakt, maar ook een hele rits andere studies. Het werk van de Maastrichtse professor valt positief op, maar toch kan op basis van het bewijs nog niet keihard worden gezegd dat je met vitamine K2 hart- en vaatziekten kunt voorkomen of genezen. Geadviseerd wordt meer onderzoek te doen, zeker ook na de op basis van voorlopig onderzoek veelbelovende combinaties van de vitamines D3 en K2. Hetzelfde jaar bestudeerden de Amsterdamse wetenschappers het bestaande onderzoek naar de combinatie van die twee vitamines en dan specifiek in verband met hart- en vaatziekten. Het geeft hun de indruk dat beide vitamines een positieve invloed kunnen hebben, vooral als ze gezamenlijk worden ingezet. Een conclusie die zij in 2020 met onderzoek bevestigd zien. Onderzoeker Hanne van Ballengooien in 2017... Bij een goede balans tussen vitamine D en vitamine K slaat calcium neer in de botten en zorgt het voor sterke botten en schone vaten, waardoor het risico op fracturen en hart- en vaatziekten vermindert. Ook in 2017, het is een goed jaar voor de kennis over calcium en vitamine K2, publiceert Leon Schurgers samen met de Universiteit van het Duitse Aken onderzoek naar verkalkte hartkleppen. Het is een serieus probleem binnen de hart- en vaatziekten wat de uitkomst des te interessanter maakt. Vitamine K, zegt Schurgers aanvullend, helpt bij de een meer dan bij de ander. Sommigen zijn misschien meer gebaat bij voldoende omega-3. Als vitamine K helpt bij 30% van de patiënten, zou ik al heel blij zijn. Kijken naar MGP in plaats van cholesterol bij hart- en vaatziekten. In hoeverre hebben organisaties die zich nu bezighouden met hart- en vaatziekten vitamine K of inactief DPUC-MGP in het vizier? Citaat, de Hartstichting steekt veel geld in onderzoek naar signaalstoffen in het bloed, waarmee het risico op een hartinfarct beter te voorspellen is. Als informaticus geloof ik hier heel erg in, einde citaat, zegt hartpatiënt Paul in de rubriek Verhalen op de website van de Hartstichting. Hij heeft, zonder het ooit te merken, meerdere hartinfarcten meegemaakt. Boven een pagina die om geld vraagt, staat een citaat van hem. Hadden ze die slagaderverkalking maar eerder kunnen zien, einde citaat. In het artikel zegt hij, als ik wel eens meekeek van wat voor stofjes ze allemaal in mijn bloed analyseerden, dan moet daar in de toekomst iets uit te halen zijn. Dat kan niet anders. Alleen zijn de juiste verbanden nog niet gelegd. Dat is een kwestie van tijd en geld, einde citaat. Verderop op de website wordt duidelijk om welke signaalstoffen het gaat als professor Erik Boersma wordt geciteerd. Hij spreekt over schadelijke eiwitten zoals troponine en over CKMB, hartenzymen die zichtbaar worden na een hartinfarct. Verder gaat het bij de Hartstichting al snel over een hoog cholesterol en wordt als het gaat over K2 eigenlijk alleen gesproken over de stollingseigenschappen ervan. Zitten zij of soortgelijke organisaties op het goede spoor? Professor Vermeer zegt al in 2016, hoog cholesterol verklaart ongeveer 5% van hart- en vaatziekten, hoog inactief MGP ongeveer 20%. Vitamine K is een supermicronutriënt. We keren even terug naar de matrix GLA-proteïne MGP die door vitamine K2 wordt geactiveerd en op die manier voor slagaders zorgt zonder te veel kalk. Het is 2019 en professor Vermeer werkt mee aan wat in het wetenschappelijke tijdschrift Hypertension van de Amerikaanse Heart Association een kort overzicht wordt genoemd. Het is een overzicht van alle beschikbare informatie over MGP met betrekking tot, citaat, een breed spectrum van leeftijdgerelateerde aandoeningen die verder gaan dan het gebied van de hart- en vaatziekten, einde citaat. De makers van het overzicht snijden het onderwerp preventie aan en betrekken daar de almaar stijgende kosten van de gezondheidszorg bij. Ze spreken dan hun vermoeden uit dat, citaat, bij een groot aantal ernstige aandoeningen, einde citaat, wel eens een rol kan zijn weggelegd voor vitamine K. Ze pleiten voor meer onderzoek en vertellen intussen erbij dat vitamine K als veilig bekend staat. De opstellers van het overzicht baseren zich op een flinke hoeveelheid interessante gegevens. Als hun vermoeden op basis van de feiten klopt, zouden er op een veilige en goedkope manier grote stappen kunnen worden gemaakt bij het enigszins binnen de perken houden van de kosten van de gezondheidszorg en de wens voor meer preventie en minder handelen. Later in 2019 komt er een interessante dimensie bij dankzij een Portugese review naar de eigenschappen van vitamine K, onder meer met betrekking tot hart- en vaatziekten. De auteurs wijzen de lezers op een interessant aspect van de werking van de vitamine, namelijk de ontstekingsremmende eigenschappen ervan. Niet onbelangrijk, omdat bij veel moderne welvaartsziekten ontstekingen een belangrijke rol spelen. Even verderop spreken ze hardop uit wat ze denken nu ze alle mogelijke feiten voor hun neus hebben, namelijk dat vitamine K kan worden gezien als een supermicronutriënt dat bij behandelingen en ook als supplement kan worden ingezet. En dan ook nog eens om verouderingsprocessen te vertragen. Dergelijke processen, zo schrijven zij, versnellen bij een tekort aan K. Bijna traditioneel sluiten de reviewers hun bevinding af met een pleidooi voor meer onderzoek. Wat er ook aan zit te komen, want de wetenschap is wakker. K2 heeft potentie. Nu het definitieve oordeel over vitamine K nog niet binnen is, zijn er voor mensen die gezond willen blijven of worden twee mogelijkheden. Afwachten of in actie komen. Voor wie liever niet afwacht, is er goed nieuws. Vitamine K is onderdeel van de voeding. Het zit vooral in kaas en kwark, zo'n 40 microgram per ons. En ook in het Japanse gefermenteerde bonengerecht natto, per ons goed voor 1100 microgram vitamine K2. Japanners zijn dol op natto, weet Vermeer, die zag hoe ze ermee ontbeten. Die eten dan rustig zo'n 200 gram, zegt hij. De smaak is niet heel aantrekkelijk, vindt de professor. Ik heb het wel eens geproefd, maar vindt het niks. Het is niet heel eenvoudig voldoende vitamine K2 binnen te krijgen via de voeding. Een reden is de uitvinding van de koelkast. Daardoor krijgen veel van de gunstige bacteriën waar vitamine K2 het van moet hebben, geen kans zich te ontwikkelen. Gevolg van deze optelsom is dat de meeste mensen onvoldoende K2 in hun lichaam hebben. Citaat, als je aderverkalking wil voorkomen, moet je zorgen dat je al je MGP geactiveerd hebt en dus wel voldoende vitamine K2 binnenkrijgt. De gemiddelde Nederlander loopt dus in feite onnodig risico van aderverkalking en voortijdige sterfte aan hart- en vaatziekten, zegt Vermeer. Zelf slikt hij supplementen om voldoende van de vitamine binnen te krijgen. Zijn collega Schurgers waarschuwt dat K2 kan worden gedwarsboomd door bloedverdunners. En door statines, zeggen Japanse onderzoekers in 2015, die volgens hen de productie van K2 in het darmstelsel hinderen, citaat, en daarmee aderverkalking verstellen, einde citaat. Vitamine K als mogelijke sleutel bij aderverkalking. Terug naar de oratie die Schurgers in 2018 uitspreekt bij het aanvaarden van de leerstoel. Daarmee maakt hij zijn familie, vrienden en collega's in de zaal duidelijk wat zijn werk behelst en wat hij heeft ontdekt en waarom hij zo gedreven is, volgens de professor die de bijeenkomst inleidt. Met behulp van foto's, scans en andere afbeeldingen laat de aanstaand hoogleraar zien dat aderverkalking iets is van alle tijden. De farao's leden eronder, de 5000 jaar oude ijsmummie Utsi had ernstige verkalking van de aorta, mogelijk als gevolg van roetdeeltjes. En de eerste tekeningen van verkalkte hartkleppen zijn afkomstig van Leonardo da Vinci. Aderverkalking was toen en is dat nog steeds een ernstig probleem. Op basis van eigen onderzoek uit 2009 weet Schurgers dat bij de aanwezigheid van kalk de kans op overlijden 4 maal groter is. In zijn toespraak maakte dan bijna professor onderscheid tussen mediale en intimale verkalking. Intimale verkalking gaat, zoals al even gezegd, over de tunica intima, het binnenste deel van de vaatwand waartoe ook de eencellige laag van het endothel behoort en waarlangs het bloed stroomt. Daarachter, dus in de vaatwand, liggen de tunica media met de gladde spiercellen. Zij zorgen voor het samentrekken van de bloedvaten, een functie waarvoor ze een bescheiden hoeveelheid calcium nodig hebben. Buiten de cel is de concentratie calcium 20.000 maal zo hoog. Citaat, er bestaat dus een continu gevaar om te verkalken, einde citaat. Maar al te vaak gebeurt dat ook, bijvoorbeeld als gevolg van een tekort aan vitamine K. Regelmatig wordt medicatie ingezet. In het geval van de tunica media wordt ingegrepen met onder meer bloeddrukverlagers en bij de tunica intima met statines en stents. Schurgers haalt onderzoek aan van 75 jaar geleden dat laat zien hoe 90% van de mensen voor hun 50ste levensjaar kalk in de aderen heeft en citaat dat deze mediale verkalking voorafgaat aan de vorming van atherosclerose, einde citaat, ofwel aderverkalking. Toch verdwijnt het verkalkingsonderzoek naar de achtergrond, einde citaat. Het gebrek aan wetenschappelijke interesse verklaart Schurgers door te wijzen naar de alomheersende gedachte dat klassieke risicofactoren zoals cholesterol en ontsteking een veel grotere rol spelen bij hart- en vaatziekten, einde citaat. Een deel van de totstandkoming van deze gedachte is volgens hem het gevolg van een technisch probleem, namelijk slechte resolutie, dus onscherpe beelden. Waar wij tegenwoordig overal haarscherpe beelden gewend zijn, kijk maar even naar je telefoon, was dat niet eens zo heel lang geleden nog heel anders. Zeker bij het weergeven van beeld uit onderzoek. Schurgers, verkalking wordt, mede door de slechte resolutie van kransslagaderangiografie, als een eindstadium van de ziekte gezien. Ook maakt men door de slechte resolutie geen onderscheid meer tussen mediale en intimale verkalking, einde citaat. Gevolg is dat het fenomeen van een microverkalking geen rol speelt, vitamine K nog relatief onbekend is en alle aandacht wordt opgeëist door cholesterol. Schurgers wil het verschil maken en richt zich daarom met internationaal onderzoek op vitamine K. In combinatie met het vroegtijdig opsporen van microcalcificaties hebben we wellicht de sleutel tot het voorkomen en behandelen van aderverkalking in handen, zegt hij met een glimlach. Liever opbouw dan roofbouw, de triage-theorie van Bruce Ames. Biochemicus Bruce Ames, 90 jaar, is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Californië. Hij is in de wetenschappelijke wereld een fenomeen, doet al 30 jaar onderzoek naar het effect van voeding op veroudering en is daar nog steeds niet klaar mee. Ames, veel mensen verouderen te snel omdat ze door slechte eetgewoonten te weinig vitamine en mineralen binnenkrijgen voor een optimale stofwisseling, einde citaat. Een van zijn ontdekkingen is wat hij de triage-theorie noemt. Triage is een woord dat gaat over het beoordelen van de ernst van een probleem. Denk maar aan triageartsen die op het slagveld bepalen wie als eerste wordt geholpen. Ames' theorie beschrijft een soort gelijk proces, maar dan in het menselijk lichaam. Als het lichaam met tekorten wordt geconfronteerd, bijvoorbeeld als gevolg van te weinig vitamine K, stelt het prioriteiten. Als het lichaam voor de keus wordt gesteld, staat de lange termijn achteraan in de rij en wordt eerst gezorgd dat we het hier en nu overleven. Een mooi mechanisme, maar met verstrekkende gevolgen voor de moderne mens. Die leeft in tijden van overvloed, maar komt vaak tekort. Bijvoorbeeld door onze vaak geraffineerde voeding. Gevolg is dat veel mensen overleven, maar niet zijn voorbereid op een gezonde toekomst. Iets dat maar al te goed is te zien op straat, in bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en in de verontrustende cijfers over onze gezondheidszorg en de kosten daarvan. Kees Vermeer over Bruce Ames. Hij toont aan dat een chronisch klein tekort aan vitamine K het ontstaan versnelt van en de sterfte aan veel verouderingsprocessen zoals hart- en vaatziekten, kanker, osteoporose en artrose. Maar dat zie je niet meteen, je ziet dat pas na jaren. Hoe zit het met het hier en nu en de lange termijn van vitamine K? Professor Ames legt uit dat vitamine K niet zomaar één functie heeft in het lichaam, maar wordt ingezet door 16 eiwitten. Het zijn 16 zogenoemde vitamine K-afhankelijke eiwitten die dankzij voldoende K goed kunnen functioneren. Wie wat krijgt, wordt bepaald volgens een hiërarchie. Eiwitten die noodzakelijk zijn voor het overleven worden als eerste bediend, de rest gaat noodgedwongen op rantsoen. Ames over een tekort aan K. De prijs die je betaalt is dat lange termijn functies worden uitgeschakeld. Ames onderscheidt vitamines voor de lange en korte termijn, maakt er overzichtelijke lijsten van en vindt vitamine K zo belangrijk dat hij die in beide categorieën plaatst, zowel lang als kort. Schurgers, in gezonde personen meten wij eigenlijk altijd een aantal niet geactiveerde vitamine K-afhankelijke eiwitten. Waarom zou het lichaam een eiwit maken dat niet actief is? Het is een goede vraag die Schurgers zelf beantwoordt door uit te leggen dat de metingen wat hem betreft duidelijk maken dat het lichaam in die gevallen meer vitamine K nodig heeft. Het uitschakelen van één of meer eiwitten als gevolg van een K-gebrek is een beslissing van het lichaam op basis van prioriteiten. Eerst de korte termijn veiligstellen, pas dan de lange termijn. Deze werkwijze heeft als voordeel, citaat, dat je overleeft, maar tegelijk neemt wel je risico op hart- en vaatziekten toe, zegt Ames. Er wordt duidelijk goed gezorgd voor ons lichaam, zelfs als wij het soms tekort doen. First things first, denkt het lijf. Een van die eerste dingen is bloedstolling, typisch een eerste levensbehoefte. Ga maar na, als je even niet oplet bij het schillen van de piepers, zal het vermijden van aderverkalking op latere leeftijd je een zorg zijn. Dan wil je door iets onbenulligs als een sneetje in je vinger niet doodbloeden. Wat gelijk de reden is dat vitamine K aan pasgeborenen wordt gegeven om bloedingen te voorkomen. Tot zover de minimale kant van het verhaal. Dan nu de vraag hoeveel K2 je zou moeten nemen om jezelf ervan te verzekeren dat alle 16... en misschien dat er in de toekomst nog meer worden ontdekt, vitamine K-afhankelijke eiwitten kunnen worden geactiveerd. De meeste kun je wel activeren, zegt Schurgers. Hij kreeg het voor elkaar met 360 microgram K2. Het lukte ook met 1000 microgram van de K1-variant. Dat we er zo weinig van nodig hebben, een microgram is een miljoenste gram, is mogelijk omdat ieder vitamine K-molecuul zo'n 500 maal wordt gerecycled door het lichaam. Dit even efficiënte als ingenieuze systeem, onderdeel van de door Ames beschreven triage-theorie, is voor Schurgers aanleiding om te vermoeden dat vitamine K erg belangrijk is voor het menselijk lichaam. Roofbouw. De triage-theorie van Ames doet denken aan de praktijk van Weston Price, vele decennia eerder. Deze Amerikaanse voedingsdeskundige zocht in de jaren 20 van de vorige eeuw over de hele wereld naar het geheim van volken die van nature gezond waren. Aan het werk van deze bijzondere man wijd ik een flink hoofdstuk in mijn boek Weet wat je eet, gezond eten op basis van de oudste kennis en de nieuwste wetenschap. Weston Price pleit analoog aan Bruce Ames voor ruime hoeveelheden vitamine en mineralen en dus niet, zoals bij ons gebruikelijk, om uit te gaan van minima. Minimale hoeveelheden is waar het om draait bij de ADH's, de door de overheid aanbevolen dagelijkse hoeveelheden vitamines. Price zag hoe de volken die hij bezocht juist grote hoeveelheden gezonde vetten, vitamine en mineralen tot zich namen. Het tegenovergestelde dus van wat wij nu doen. Wij benaderen gezondheid tegenwoordig dus eigenlijk vanuit een ongunstige invalshoek, waarna een en ander wordt versterkt met het verstrijken van de jaren, omdat het lichaam steeds minder makkelijk belangrijke stoffen produceert dan eerst. Klein voorbeeld daarvan is dat iemand van 60 nog maar de helft van het collageen aanmaakt en in zijn lichaam heeft, vergeleken met toen hij 25 was. En, ander voorbeeld, dat onze hoeveelheid Q10 in de loop van de jaren afneemt van nature en versnelt door het gebruik van statines. Dat het lichaam ruim voldoende vitamine en mineralen nodig heeft, wordt extra duidelijk als Weston Price het mechanisme beschrijft dat actief wordt bij het ontstaan van tekorten. Citaat: wij zouden het als een groot ongeluk beschouwen als het meubilair in onze huizen moest opbranden om ons warm te houden, terwijl er voor datzelfde doel ook een andere brandstof beschikbaar is. Toch is dit exact wat we met ons skelet doen. We lenen ervan. Simpelweg omdat er onvoldoende bouwstoffen in onze dagelijkse voeding zitten. Einde citaat. Ter illustratie beschrijft Price mensen die binnen een periode van 20 jaar tussen de 5 en 15 centimeter waren gekrompen. Een van de grote ontdekkingen binnen het toch al rijke oeuvre van Price is wat hij Activator X noemt, een stof waarvan hem in de jaren 30 van de vorige eeuw niet precies duidelijk werd wat het was, maar wel dat het erg belangrijk was. Onder meer voor het gebit en de herstellende vermogens ervan, waarover je leest in het hoofdstuk Je gebit leeft, geef het goed te eten in Weet wat je eet. Pas na de dood van Weston Price ontdekte men dat zijn Activator X vitamine K was. Gaat het bij het gebit en de botten om voldoende calcium, bij het brein lijkt het tegenovergestelde van belang. Daar kan calcium, net als bij hart en vaten, een negatieve rol spelen. Denk aan Alzheimer en Parkinson. Ook verbandhoudend met het brein is de zo belangrijke pijnappelklier die de neiging heeft te verkalken. Op allerlei cruciale plekken in het lichaam is een goede kalkbalans essentieel. Die kan worden verstoord door te veel calcium of juist een tekort. Bij tekorten kan het lichaam dus gaan lenen. Belangrijk geachte delen krijgen dan voedingsstoffen toebedeeld die elders aan het lichaam worden onttrokken. Voor Weet wat je eet ging ik op bezoek bij de boer van de beroemde Remekerkazen. Zijn koeien hebben hoorns. Die blijken te fungeren als een soort voelsprieten, hebben zelfs invloed op de hiërarchie in de groep, maar leveren vooral mineralen die nodig zijn bij het herkauwen. Toen ik tijdens dat herkauwen een hoorn vastpakte, voelde die warm aan, het gevolg van de processen die aan de gang waren. De meeste koeien in Nederland hebben geen hoorns, wat de reden is dat veel koeien hoefproblemen hebben. De benodigde mineralen worden uit de hoeven geleend. Weston Price laat in een boek dat hij schreef twee foto's zien van een koe, een zogenoemde longhorn. De eerste foto toont een koe met hoorns zo lang als de armen van een volwassen man. De kern van de hoorns bestaat voor 90% uit calcium, het buitenste deel is 90% eiwit. Dan dezelfde koe, van wie de hoorns het hebben begeven. Door een tekort aan voeding pleegde het lichaam van de koe roofbouw op de hoorns, waardoor die zijn gaan hangen en het dier het gras bijna niet kan bereiken. Deze vorm van roofbouw vergelijkt Weston Price met mensen die geraffineerd voedsel eten. Tel het werk van Price op bij dat van Ames, Vermeer, Schurgers en de andere hier beschreven wetenschappers en begrijp wat we onszelf aandoen en wat de potentiële mogelijkheden zijn als we hierin verandering aanbrengen. Kader: hoeveel K2 is optimaal? Professor Schurgers zag in de Rotterdam-studie positieve resultaten met 45 microgram K2. De goed ingevoerde voedingsdeskundige Chris Masterjohn houdt het op 200 microgram per dag en de eerder genoemde Dennis Goodman adviseert 180 microgram. De Canadese dokter Kate Rombleu schreef een boek over vitamine K2. Daarin wijst ze op het belang van D3, de vitamine waarmee K2 zo'n superduo vormt. In haar boek komt ze tot een handzame formule. Per 1000 IU, International Units, oftewel Internationale Eenheden, D3, adviseert zij 100 microgram K2 te nemen van de MK7-variant. Dat is een hogere inname dan de 45 microgram die Schurgers zag in de Rotterdam-studie. De deelnemers aan deze studie kregen deze hoeveelheid binnen dankzij hun voeding en hadden daar baat bij. Volgens dokter Rombleu is een voeding hoger dan die uit de voeding optimaler, iets dat kan worden gerealiseerd dankzij supplementen. Die leveren vaak een nog betere K2-variant, namelijk MK7, dan de variant die we kennen uit ongefermenteerde voeding, MK4. Bij mij resulteert de formule van Rambleu erin dat ik dagelijks 5000 International Units D3 neem en 500 microgram K2 van de MK7 variant in de vorm van een supplement dat is gemaakt op basis van natto. Er is geen bovenlimiet vastgesteld voor vitamine K, wat betekent dat er vooralsnog geen gevaar is ontdekt voor een teveel. Een praktijkvoorbeeld in deze categorie is onderzoek dat in 2019 wordt gedaan naar de effecten op postmenopausale vrouwen van 3 weken lang een dagelijkse inname van 45.000 microgram, dus 45 milligram, vitamine K2 van de MK4 variant, waarbij geen bijwerkingen werden geconstateerd.